Goedemorgen gemeente en al die met ons verbonden zijn, hartelijk welkom op deze morgendienst van de Christelijk Gereformeerde Kerk te Zeist. Deze morgen gaat dominee Korving voor en hij wil preken uit het boek Spreuken, hoofdstuk 25. En dat lezen we ze in zijn geheel. De psalmen die we willen zingen zijn psalm 42, versen 1 en 3. Psalm 63, vers 1. Psalm 126, versen 1 en 2. Psalm 84, vers 4. Psalm 145, vers 3. Ik zal alles voor u herhalen. We zingen uit Psalm 42, de versen 1 en 3. Psalm 63, vers 1. Psalm 126, de versen 1 en 2. Psalm 84, vers 4. Psalm 145, vers 3. Schriftlezing is uit Spreuken 25. En namens Kerkraad wens ik u allen een gezegende dienst.
Gemeente namens de kerkraad is er één afkondiging. Dat betreft de diensten van volgende week zondag 16 augustus. 'S Morgens om 10:00 hoopt u dan uw eigen predikant voor te gaan, dominee J. Hoefnagel. En 's middags om 3:30 dominee A. Kot. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Verhef nu uw harten tot God. Onze hulp en enige verwachting staat in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we samen gaan zingen uit Psalm 42, vers 1 en 3. Dreigend hert er jacht ontkomen, schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen, dan mijn ziel verlangt naar God. O mijn ziel, wat buigt u neder, waartoe zijt ge in mij ontrust? Wat er volgt in vers 1 en 3 van Psalm 42. Gemeente, luisteren wij nu met aandacht en eerbied naar de lezing van de Heilige Wet van de Heere onze God. Aansluitend daarop willen we zingen Psalm 63, vers 1. O God, gij zijt mijn toeverlaat, mijn God, u zoek ik met verlangen, zoals wij het morgenlicht ontvangen. Daarna volgt de schriftlezing die vanmorgen is uit het boek Spreuken, waarvan we lezen hoofdstuk 25. Eerst luisteren we nu naar de wet van de Heere en de samenvatting daarvan, zoals door de Heer Jezus gegeven. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De Heer Jezus heeft de wet samengevat toen hij zei: Gij zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. niet, in Spreuken 25 luidt het woord van de Heere als volgt. Ook dit zijn spreuken van Salomo, die de mannen van Hiskia, de koning van Juda, hebben overgeschreven. Het is Gods eer een zaak verborgen te houden, maar de eer van koningen een zaak te doorgronden. De hoogte van de hemel, de diepte van de aarde en het hart van de koningen zijn niet te doorgronden. Doe het schuim van het zilver weg en er zal een voorwerp voor de edelsmid uitkomen. Doe een goddeloze weg van voor de ogen van een koning en zijn troon zal door gerechtigheid bevestigd worden. Praal niet voor de ogen van een koning en ga niet staan op de plaats van groten. Want het is beter dat men tegen u zegt, kom hier hogerop, dan dat men u vernedert voor de ogen van een edele die uw ogen gezien hebben. Ga er niet te snel op uit om iemand aan te klagen. Wat zult u anders uiteindelijk doen wanneer uw naaste u te schande maakt? Voer uw rechtszaak met uw naaste, maar maak het geheim van een ander niet openbaar. Anders zou hij die het hoort u kunnen smaden en zou het kwaad gerucht over u niet te keren zijn. Een woord op het juiste moment gesproken is als gouden appels in zilveren schalen. Zoals een gouden oorring en een halssieraad van fijn goud, zo is een wijze vermaner voor een luisterend oor. Zoals de koelte van sneeuw op de dag van de oogst, zo is een betrouwbare gezant voor zijn zenders. Hij verkwikt de ziel van zijn meester. Zoals wolken en wind zonder regen, zo is iemand die zich beroemt op een valse gift. Met geduld wordt een leider overgehaald en een zachte tong kan beenderen breken. Hebt u honing gevonden, eet dan tot u genoeg hebt, anders raakt u er oververzadigd door en spuwt u het uit. Zet uw voet niet te dikwijls in het huis van uw naaste, anders zou hij genoeg van u krijgen en u gaan haten. Zoals een strijdhamer, een zwaard en een scherpe pijl, zo is iemand die tegen zijn naaste een vals getuigenis aflegt. Zoals een gebroken tand en een verstuikte voet, zo is het vertrouwen op een trouweloze in de dag van benauwdheid. Wie liederen zingt bij een treurig hart is als wie kleren uittrekt op een koude dag en zure wijn doet op loog. Als iemand die u haat honger leidt, geef hem brood te eten. En als hij dorstig is, geef hem water te drinken. Want zo zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen en de Heere zal het u vergelden. De noordenwind brengt regen voort en een achterbakse tong toornige gezichten. Het is beter te wonen op een hoek van een dak dan in een gemeenschappelijk huis met een twistzieke vrouw. Zoals koud water op een vermoeide ziel, zo is een goed bericht uit een ver land. Zoals een vervuilde bron en een verdorven fontein, zo is een rechtvaardige die voor de ogen van een goddeloze wankelt. Veel honing eten is niet goed, maar het onderzoeken van gewichtige dingen is een eer. Zoals een opengebroken stad zonder muur, zo is een man die zijn geest niet in bedwang houdt. Tot zover de schriftlezing uit Spreuken 25. De tekst voor de prediking staat ook in dit hoofdstuk en wel vers 25. Zoals koud water op een vermoeide ziel, zo is een goed bericht uit een ver land. Maar voor we dit overdenken, willen we ons verenigen in het gebed en de Heere vragen om zijn onmisbare zegen bij de bediening van zijn woord. In de voorbeden denken we aan broeder Ko van Ekeren, die dinsdag weer is opgenomen in het UMC. Omdat het niet goed ging, heeft zich nog niet zo ziek gevoeld gedurende het lopende traject. De antibiotica is aangepast en het lijkt nu te stabiliseren. We mogen dankzegging doen met zuster C. van Nimwegen. Zij is donderdag gevallen en heeft daarbij haar pols gebroken en een behoorlijke hoofdwond opgelopen. Maar we mogen danken dat het eigenlijk daarbij gebleven is en dat het ook zoveel erger kunnen zijn. Laten wij samen het aangezicht van de Heere zoeken en bidden om zijn zegen. Heere trouwe God in de hemel, wij zoeken uw aangezicht in het gebed, nu wij als gemeente zijn samengekomen op uw dag in uw huis en ons geschaard hebben rondom uw woord, de bron van eeuwige wijsheid. Immers, wij belijden en geloven en ervaren ook dat de Bijbel maar niet een menselijk boek is met allerlei gedachten over God, maar dat het uw woord is dat u geopenbaard hebt om ons te bereiken en ons ware wijsheid te leren. We zijn allemaal in ons leven onderweg. We hebben een beginpunt en een eindpunt. En we weten wel onze geboortedatum, maar we weten niet wanneer ons leven zal eindigen. En daartussenin speelt zich onze levensweg af. En ieder die het leven serieus neemt, die denkt na over de vraag: wat is nu eigenlijk mijn bestemming? En hoe moet ik leven voor uw aangezicht? U hebt ons geschapen opdat we zouden leven voor u. Maar wij zijn zo dwaas geweest om u de rug toe te keren en meenden dat het zonder u ons beter af zou gaan. Hetgeen een leugen is van de Satan en die geloven we zo graag. Maar als u met uw genade tussen beiden komt, ons een halt toeroept en ons tot bezinning en bekering brengt, dan gaan we onze dwaasheid belijden en vragen: Heere, wilt u ons wijs maken om waarlijk zo te kunnen leven zoals het goed is voor de eer van u, en dan is het ook tegelijk goed voor onze naasten en voor onszelf. Want hierin wordt de hele wet vervuld: u liefhebben boven alles en de naaste als onszelf. Die twee gaan altijd samen. Als de Heilige Geest in ons hart werkt, dan zoeken we uw eer en ook zoeken we dan de liefde van u, o God, in Christus door te geven en voor te leven voor onze naasten. Heere, vervul ons van die wijsheid. En nu hebt u ons de Bijbel gegeven, ook als het boek waarin we die handreikingen krijgen hoe we dienen te leven. En met name het boek van de Spreuken is daar vol van. Allemaal handreikingen voor de christelijke levenswandel. En wij bidden, Heere, zou u ons ook vanmorgen willen onderwijzen uit de schat van uw woord en willen geven dat wij u zo mogen kennen zoals u zich doet kennen in Christus als een God van volkomen zaligheid. Heere, wij hebben zo onze bestrijdingen en aanvechtingen. We kunnen soms zo wankelmoedig zijn of in duisternissen wandelen, maar zou u ons toch dicht bij u willen brengen en dicht bij u willen houden, zodat we kunnen wandelen in het licht. Heere, wij dragen de gemeente aan u op en in het bijzonder denken we aan zieken en beproefden en voor wie het leven zwaar valt vanwege ouderdom of beperkingen of het gemis van een geliefde. Heere, wat kunnen de beproevingen van het leven zwaar zijn. Maar doe ons ondervinden en geloven dat u die God bent die nooit meer loslaat wat uw hand begon. Dat is onze enige troost en onze enige hoop in een ondergaande wereld. Wilt u ons vasthouden en ook er de blijken van geven dat u ons niet vergeet? En zoudt u het ons ook willen laten zien? Want die blijken zijn er wel, maar wij zijn zo kortzichtig dat we het soms niet opmerken. Wilt u onze ogen ervoor openen? Wilt u ons hart ervoor ontvankelijk maken? Voor het eerst is dat nodig, maar ook na ontvangen genade telkens weer opnieuw. Dat ons hart ontvankelijk wordt gemaakt om uw stem te horen en om uw wil te doen. Gedenk hen die thuis met ons meeluisteren en meekijken, met de dienst verbonden zijn. Wilt u ook daar uw zegen geven, maar ook aan ons hier in het kerkgebouw. We bidden voor gemeenteleden die in deze vakantietijd erop uitgetrokken zijn. Wilt u ze nabij zijn en ook weer veilig terugbrengen in de kring van hun geliefden en in het midden van de gemeente. In onze voorbeden dragen we bijzonder broeder Ko van Eker aan u op, die zo'n zwaar traject moet volgen. Heere, wat is dat moeilijk. En wat gaat het ook met ups en downs? Wat heeft hij zich ziek gevoeld deze week? Hij moest opnieuw opgenomen worden. En we danken u dat het nu lijkt dat de middelen wel effect hebben ten goede. En we bidden om uw zegen daarover. Maar ook dat onze broeder van u moed en kracht ontvangt. Vertrouwen dat hij op u mag leunen en steunen. En deze weg niet alleen hoeft te gaan. Maar mag weten dat u meegaat. En dat u naar uw belofte alle dingen laat medewerken ten goede voor hen die God lief hebben. Zo dragen we hem en zijn vrouw aan u op. En allen die hen lief zijn en biddend met hen meeleven. Ook dragen we zuster C. van Nimwegen aan u op. Die haar pols gebroken heeft en een hoofdwond heeft opgelopen. Heren, wat een schrik. En tegelijkertijd is er dankbaarheid dat het niet erger is. Dat u haar toch hebt gespaard en bewaard. Uw hand was beschermend om haar heen. Groot is uw trouw en u bidden we ook om herstel van krachten en om uw ondersteuning in dit alles, Heren, dat ze het ook met u mag dragen en met u kan verwerken en dat het alles nog ten goede gewend mag worden. Heren, wij zijn maar mensen, zwak van moed en klein van krachten, maar wilt u uw kracht in onze zwakheid volbrengen tot de eer van uw naam. En zo willen we u bidden, Heren, dat u vanmorgen in ons midden wilt zijn en dat u overal wilt zijn waar het woord wordt gepredikt, waar het volk vergaderd is, waar het evangelie van vrije genade mag klinken. Dat evangelie dat niet naar de mens is, want het wijst ons onze zonde aan en breekt onze hoogmoed af. Maar het is wel voor de mens, het is het allerbeste wat de mens kan overkomen als we geraakt worden door het woord en de Heilige Geest. En als het evangelie voor ons gaat leven, dat het open gaat als een zeer goede boodschap uit een ver land. Het komt bij u vandaan. U zoekt ons en wij bidden, Heren, geef dat we ons ook door u gevonden mogen weten. Kom dan in ons midden en wil ons leiden. Sterk ook uw dienaar in het spreken. Geef hem een stem om te spreken. En laat alles ook vanmorgen ordelijk en stichtelijk mogen verlopen tot de eer van uw grote naam. Als wij u dit bidden, Heren, is het in het besef en met de belijdenis dat wij dit niet verdiend hebben. Naar de mate dat we zelf kennis hebben gekregen, zullen we diep voor u buigen. Want wie zijn wij? U hebt zoveel redenen om ons voorbij te gaan. Maar wij smeken van u, doe met ons niet naar dat wij verdienen, maar zie ons aan in de verdiensten van uw lieve Zoon. En wilt u ook nu onze gebeden verhoren en onze dank aanvaarden, alleen uit genade, om Jezus wil. Amen. Gemeente, ter inleiding op de prediking willen we nu gaan zingen uit Psalm 126 en daarvan vers 1 en 2... Wanneer de Heer uit vijandsmacht het gevangen Sion wederbracht en dat verloste uit nood en pijn, scheen het ons een blijde droom te zijn. God heeft bij ons wat groots verricht. En wat er volgt in vers 1 en 2 van Psalm 126. Gemeente, laten wij in antwoord op de prediking zingen uit Psalm 84, daarvan het vierde vers. Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Elk hunner zal in het zalig oord van Sion haast voor God verschijnen. Psalm 84, het vierde vers, in antwoord op de prediking. Over Spreuken 25, vers 25, waar we als thema boven schrijven, boven de preek: het evangelie is goed nieuws uit een ver land en met een heerlijke uitwerking. Geliefde gemeente, op een warme zomeravond, en daar hebben we de laatste tijd nogal wat van gehad, dan lusten de jongens wel een alcoholvrij biertje. En de dames een sapje of frisdrank. Maar als je eerlijk bent, dan weet je dat er in feite geen betere dorstlesser is dan een glas heerlijk koel water. In heel de wereld, onder alle volkeren, bij alle verschillen die er mogen zijn, is dit een soort gemeenschappelijke ervaring en iets wat men allemaal beseft en begrijpt en ook beleeft, dat een mens water nodig heeft om zijn dorst te lessen. Dat is meteen ook gezonder dan alle andere dorstlessers. Beter vanwege het feit dat er geen suiker in zit, ook nog goedkoper en soms zelfs helemaal gratis als het uit een bron komt uit de grond. Maar aan wie hebben wij dit water nu eigenlijk te danken? Nou, het antwoord is duidelijk. Dat hebben we te danken aan God, de Schepper, die de mens geschapen heeft, maar ook zijn leefgebied. Die het ook voor de mens mogelijk maakt dat hij kan leven. Hij geeft hem het land om te bebouwen, zodat er voedsel verbouwd kan worden, maar ook de regen en het water, omdat de mens zonder dat niet leven kan. Zonder voedsel kun je het nog wel een poosje volhouden, maar als er gebrek aan water is, dan is het snel afgelopen. Dat zal geen mens kunnen overleven. Het water is dus water des levens. Er is geen leven mogelijk zonder water. En tegen deze achtergrond wordt het onderwijs van de Heer Jezus over zichzelf zo rijk als hij in gesprek met de Samaritaanse vrouw zegt dat hij het water des levens geeft. Dat hij het zelf ook heeft verdiend. Of ik kan zeggen, de bronnen van dat levende water heeft ontsloten in de weg van zijn gehoorzaamheid. Dat water des levens, dat is zo zielsverzadigend, zo verkwikkend. Het maakt je voor eeuwig gelukkig. Dit is waar de dichter van Psalm 42 zo intens naar verlangt. We hebben het gezongen, die bekende woorden, zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen. Zo verlangt mijn ziel naar God. Bent u ook zo naar de kerk gekomen, zoals de psalmdichter van Psalm 63 dat onder woorden brengt? Dat je 's morgens als met een sterk verlangen naar God zelf je naar zijn huis begeeft, met het gebed dat je hem zelf zult mogen ontmoeten. Hebt u al zin gekregen in dit water des levens? Weet je zeker dat je met wat je zelf allemaal najaagt in je leven, dat je daar die diepe voldoening zult vinden die je voor eeuwig gelukkig maakt? Je werk, je geld, aardsgeluk, mooi leven op aarde. Dat je lekker kan laten gaan in je vakantie. Is dat het nu? Waar is God in je levensverhaal? Oh ja, die is er wel. Ik weet het wel, hij is er, aan de rand. God nemen we er wel bij. Dat komt ons wel van pas. Dan helpt hij ons door dit moeitevolle leven en wij gaan straks naar de hemel vanzelf. Wat een verschrikkelijk zelfbedrog, gemeente en zielsmisleiding, en wat een belediging voor God als u zo over hem denkt. Is God er voor ons gemak of zijn wij er voor zijn eer? Begrijpt u het verschil? En weet u niet dat er iets tussen God en u in ligt? Weet u niet wat u hem aangedaan hebt? Hebt u hem altijd die eer gegeven die hij zo waard is? Weet u dat God erop terugkomt? Op die bondsbreuk. Op het feit dat wij hem de rug hadden toegekeerd. Kijk, als je iets met een buurman hebt of met een collega of familielid, dan moet je dat uitpraten. Anders komt het niet goed. Dan wordt het eigenlijk alleen maar erger en erger. En zo is het ook met God. Hebt u het al met God uitgepraat wat er tussen u in ligt? Zou het echt wel goed kunnen komen, zo goed als het oorspronkelijk was in het paradijs? Op die vraag vinden we hier een antwoord. Ik heb een goede tijding voor u uit een ver land. En die is als een beker koud water voor een vermoeide ziel. Dat is het evangelie. Goed nieuws uit een ver land met een heerlijke uitwerking. Onze tekst staat in het Spreukenboek en dat is wel een beetje een bijzonder Bijbelboek. Het boek Spreuken hoort bij de zogenaamde wijsheidsliteratuur. En je bent geneigd te denken als je zo'n hoofdstuk leest zoals we zojuist gedaan hebben, of andere plekken in het boek van de Spreuken, dat het op je overkomt als een beetje onsamenhangend geheel. Dat ik zou kunnen vergelijken als een doos met losse kralen, waarvan de een deze eruit pikt en de ander weer een ander. Zo zouden wij ermee om kunnen gaan. Dat je denkt, nou, dit komt mij wel uit, of dat is wel een woord op zijn plaats, of dit vind ik wel mooi klinken. Maar al die losse kralen, die liggen daar maar een beetje verward in die doos. En het lijkt niet dat de ene spreuk ook maar iets te maken heeft met de ander. Ja, dat mogen zo lijken, maar toch is er een verband. Om even bij dat beeld te blijven van die kralen, er is ook een draad waaraan je die kralen moet rijgen. En dat is de vreze des Heren. Dat is eigenlijk de verbindende draad tussen al die kralen. En als ze zo aaneengeregen worden, dan wordt het een prachtig sieraad. Het is de ware wijsheid die zoekt te leven tot eer van God volgens zijn geboden. Die spreuken bevatten allemaal wijze levenslessen die de christen willen helpen om als een christen te leven voor Gods aangezicht. Ik zeg het nu even met woorden uit de tijd van het Nieuwe Testament, uit de bedeling van het Nieuwe Testament. Het boek Spreuken staat natuurlijk in het Oude Testament, maar we belijden dat de Bijbel één geheel is en dat ook die wijze spreuken die dienstig zijn voor een leven in de vreze des Heren, alles te maken hebben met het christenleven voor ons vandaag. Het gaat dus om praktische levenswijsheid, tot eer van God, tot welzijn van de naaste en zelfs zul je er ook geestelijk goed mee af zijn. En mijn vraag aan u en jou is dus of u deze prachtige ketting al draagt. Hebt u er al een ketting van geregen, van al die kralen die we hier aantreffen? Een sierlijke ketting die elke ware christen past. Je zou een spreuk soms ook kunnen lezen als een korte, tweeregelige gelijkenis. En zo is het ook hier, want er wordt een vergelijking getrokken tussen een goede tijding uit een ver land en de verkwikking die een vermoeide reiziger ervaart als die heerlijk koel water ontvangt. Gemeente, als dit nu al gezegd kan worden van een goed bericht in het algemeen, hoeveel te meer geldt dat dan van het beste bericht? Het goede nieuws dat we in Gods woord vinden. Hoe ging de berichtgeving vroeger? Ik hoef denk ik niet uitvoerig toe te lichten dat er in de oudheid uiteraard nog geen kranten verschenen en dat je niet om 1 uur naar het nieuws kon luisteren op de radio, dat er geen journaal was op tv en al helemaal geen internet met nieuwssites en professionele verspreiders van nepnieuws. Belangrijke berichten werden soms door koeriers overgebracht naar mensen in posities van verantwoordelijkheid. Soms werden berichten meegegeven met handelsreizigers die langs die karavaanroutes trokken van Syrië naar Egypte bijvoorbeeld. Maar dat betekende natuurlijk ook dat het soms dagen of weken of nog langer kon duren voordat er een bericht werd ontvangen. Bijvoorbeeld over de veilige aankomst van een gezant, de zending van bepaalde goederen of de afloop van een bepaalde gebeurtenis. En het kon ook gebeuren dat zo'n bericht dat meegegeven was helemaal nooit aankwam op zijn bestemming. Maar ik neem u vanmorgen even mee naar een bekende geschiedenis uit het Oude Testament, waarin we denk ik een voorbeeld vinden van wat hier in onze tekst wordt bedoeld. Ik denk aan de geschiedenis van Jozef, die door zijn broers naar Egypte was verkocht en daar tot onderkoning was geworden. U kent die geschiedenis. En in de tijd van de hongersnood komen dan de broers van Jozef naar Egypte om daar koren te kopen. Iedereen waande Jozef dood, maar ze hadden gehoord dat er in Egypte koren te koop was en ja, door de nood gedreven kwamen ze daar toen. En u kent die geschiedenis, hoe Jozef zich op enig moment aan zijn broers bekend gemaakt heeft. En dan keren ze terug naar hun oude vader. En ja, ze hadden van alles bij zich, karrevrachten vol met koren, maar ook met andere geschenk. En de hongersnood, ja, die konden ze voorlopig wel het hoofd bieden met alles wat ze meebrachten uit Egypte. Maar gemeente, al hadden ze goud en zilver meegebracht en alle schatten van Egypte voor hun vader uitgestald, ze konden hem niet meer verblijden dan met een goede tijding die ze brachten uit een ver land. Jozef leeft nog en is regeerder over heel Egypteland. En nu kunnen we dit ook zeggen ten aanzien van het evangelie als zodanig. Dit typeert de boodschap van de Bijbel. Ik weet niet hoe u of jij de Bijbel leest, maar hebt u dit al ontdekt? Ik lees tot mijn verrassing en blijdschap een goede tijding die bij God vandaan komt. Het is zo goed nieuws. Het is het beste nieuws dat de wereld kan ontvangen. Het staat doorgaans echter niet in de krant, maar het verdient wel alle aandacht. Het is goed nieuws voor slechte mensen. Evangelie. Jezus leeft nog en heeft alle macht in hemel en op aarde. En het is daarom goed nieuws, omdat het ingaat op de slechtheid van de mens, op de verbroken relatie met God, en het enige middel aanwijst dat het weer goed kan maken en ook de mens weer goed kan maken. Hij wordt van zijn slechtheid genezen, nu in beginsel en eens volmaakt. Het goede nieuws is dat God het wil uitpraten en goed maken. Wat zegt u daarvan? Het is een goede tijding omdat de afzender goed is. De heilige God die de zonde niet kan verdragen, maar die zo goed is dat hij gedaan heeft wat de mens niet meer kon of wilde. Namelijk de oorzaak van onze slechtheid wegnemen en de gevolgen overwinnen. Het goede nieuws spreekt van de verdiensten van Christus, de gewilligheid van de zaligmaker, de kracht van het verzoenend bloed, het aanbod van de genade, de weg van het heil. Het heeft de eeuwige liefde van de Vader als bron. Het heeft de verdiensten van de Heer Jezus als grond en het is het werk van de Heilige Geest die dit goede nieuws aan ons hart gaat verklaren. Nu moeten we er ook nog even apart bij stilstaan dat God dus ook wil dat dit goede nieuws verkondigd wordt. Hij had het misschien wel allemaal kunnen bedenken en vervolgens voor zichzelf houden. Dan was het bij gedachten gebleven. Gedachten van God die wij nooit zouden kunnen kennen. Maar God die dat hele heilsplan heeft bedacht, treedt er nu ook mee naar buiten. Op twee manieren. Hij gaat zijn gedachten realiseren, uitwerken, uitvoeren, tot stand brengen, werkelijk waar. En dat betekent dus dat datgene wat er verkondigd wordt ook iets voorstelt. Het gaat echt ergens over. Het zijn maar niet mooie woorden die in de lucht zweven, maar waar je toch geen houvast aan hebt. Het is gegrond op dat volbrachte werk dat God zelf heeft gedaan door zijn lieve zoon. Dus hij heeft een werk verricht, dat is het eerste, waarmee hij naar buiten treedt met zijn gedachten van eeuwigheid. En het tweede is, hij maakt het bekend. Hij maakt het bekend. En als er dus een boodschap klinkt, dan nogmaals, dan gaat het echt ergens over. Het is reëel en concreet. Het zijn maar niet wat zweverige woorden die vooral ten doel hebben ons een beetje een goed gevoel te geven, maar die in de echte realiteit niks oplossen. Zo is het niet met de Bijbelse boodschap. Nee, dit heil heeft God nu doen verkondigen. En heil betekent, het wordt weer heel. Wat wij stuk gemaakt hebben, wil God heel maken. En hij laat dat verkondigen, hij wil dat wij het weten. En daarom klinkt het in uw oren en het geloof is uit het gehoor. En het gehoor door het woord van God. Het wordt door boodschappers die door God gestuurd worden overgebracht. En het is van belang, gemeente, om daar even bij stil te staan. De Heere had er ook voor kunnen kiezen om zichzelf rechtstreeks voortdurend aan mensen te openbaren vanuit de hemel. Dat zou kunnen. Er zijn voorbeelden van in het Oude Testament en ook in het Nieuwe Testament. God zou ook voor die dienst gebruik kunnen maken van engelen in de hemel. Die van tijd tot tijd als boodschappers naar deze aarde worden gestuurd, maar dan ook weer terugkeren naar de hemel. Ze blijven hier niet. Maar ik sta er nog even bij stil dat het God behaagd heeft om het op een andere manier onder de mensen te verbreiden. Namelijk door de dienst van mensen die zelf overigens net als ieder ander het van genade moeten hebben. Die genade die zijn anderen verkondigen. Maar het behaagt God om gebruik te maken van mensen die hij hiertoe roept en bekwaamt. Als verkondigers. Niet als entertainers. Niet als mensen die een show moeten opvoeren. De mensen moeten bezighouden, bezigheidstherapeuten. Maar als verkondigers van die zeer blijde boodschap. Het geloof is uit het gehoor, maar hoe zullen ze horen zonder die hun predikt? En hoe zullen ze prediken zonder dat ze gezonden zijn? Ziet u wel dat die hele beweging, waardoor die goede tijding vandaag op uw adres wordt afgeleverd, dat begint bij God. En waarom zou hij het u willen laten weten? Ja, waarom anders dan omdat hij geen lust heeft in de dood van de goddeloze. En zijn eer ermee gemoeid is dat u hem leert bewonderen om zo grote zaligheid die hij bereid heeft. En er ligt zo'n ruimte in dat de grootste zondaar erbij kan. Nee, dat kan niet als je op jezelf ziet, maar wel als je oren geopend worden voor dit goede nieuws uit de hemel. Dat er bij God nu een plaats is, ook voor u en jou en mij. Gemeente, we hebben iets gezegd over de aard van die boodschap, maar het is dus ook in de tweede plaats goed om erop te letten waar het vandaan komt, de herkomst. Daar zegt de spreukendichter dus ook iets over in de tekst. Het is een goede tijding uit een ver land. De herkomst van die boodschap staat in relatie tot de waarde van die boodschap. Producten die uit een ver land moesten komen, waren in de oudheid heel kostbaar. Dat heb je nu natuurlijk eigenlijk op een andere schaal ook zo, dat spullen moeten worden geïmporteerd en er moeten allerlei kosten voor transport voor worden gemaakt. Ja, dan is het in de winkel wel duurder dan wanneer datzelfde product in eigen land kon worden geproduceerd. Maar in de oudheid gold dat nog des te meer. Als iets uit een ver land moest komen, nou ja, dat was ook niet alledaags. Dat kon je ook niet altijd maar krijgen op de markt. Het was een buitenkansje, een voorrecht als je daar deel aan kreeg. De wijzen uit het oosten brachten uit hun verre land hun schatten mee voor de geboren koning. Goud, mirre en wierook. Er moesten heel wat inspanningen voor verricht worden. Lange reizen voor worden gemaakt. Gevaren worden getrotseerd om die producten uit hun ver land te halen en te brengen naar het hier en nu. En waar komt die goede tijding nu vandaan? Ja, uit een ver land, zegt de tekst. En voor ons is dat misschien toch wat lastig om je dat goed in te leven, want verre bestemmingen bestaan er bijna niet meer, omdat je ongeveer 24 uur naar de andere kant van de wereld kunt reizen. En berichten uit een ver land kun je tegenwoordig natuurlijk via moderne media makkelijk volgen. Je kunt zelfs live meekijken bij allerlei gebeurtenissen die aan de andere kant van de wereld plaatsvinden. Maar toch, u begrijpt het beeld wel. Dat de waarde van die goede tijding toeneemt naar de mate dat er meer moeite voor gedaan moest worden om ons ermee in aanraking te brengen. Laat ik mogen herinneren aan een gebeurtenis die een aantal jaren geleden plaatsvond. Toen in Chili een groep van 33 mijnwerkers door een instorting van een van de mijngangen 600 meter onder de grond kwam vast te zitten. Ze zaten als ratten in de val. Via een smal boorgat kon na verloop van dagen voedsel en drinken worden neergelaten. Maar pas na 69 dagen werden ze voor het oog van heel de wereld, want al de camera's van de grote nieuwsstations waren erop gericht, voor het oog van heel de wereld werden ze gered uit hun benarde positie. En heel de wereld haalde opgelucht adem. De mijnwerkers in Chili, ze zijn gered. Dat is nog eens een goede tijding uit een ver land. Gered, uit de duisternis gekomen tot het licht, gezond en wel. Als uit het graf teruggekeerd tot het leven. O, wat een weerzien zal dat geweest zijn voor die mensen met hun familie. Ja, nu kunt u zeggen, ja, dat is lang geleden, ik was er weer vergeten. En fijn voor die mensen, maar het raakt mij niet echt persoonlijk. Nee, dat snap ik ergens wel. Maar als u dit nu eens zou zien als een beeld bij de diepe val en de verlorenheid van ons mensen. Van God afgevallen en we zitten als het ware opgesloten in zo'n diepe mijnschacht. We zitten in de kerker van de duisternis, gedoemd tot de dood en niet in staat om zichzelf daaruit op te richten. En wat is nu het goede nieuws? Dat er een reddingswerker gekomen is uit de hoge hemel. Die is afgedaald in de diepte van onze verlorenheid en schuld. Hij ging zelfs die diepe mijn in van onze ellende. En heeft gezocht net zo lang tot hij vond. Hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. En als ik het zo zeg, gemeente, dan gaat het dus ineens niet over andere mensen ver van mijn bed in Chili en lang geleden. Maar het gaat over mij vandaag en over u en jou. Het komt heel dichtbij. Het raakt mij persoonlijk. Wat een wonder. God heeft deze goede tijding gezonden uit een ver land. Ja, het komt uit de hemel. Uit de stilte der eeuwigheid. Uit Gods raad en eeuwig welbehagen. Daar vloeit het allemaal uit voort. God wordt niet door ons bewogen. Hij is bewogen in zichzelf. En nu heeft hij de hemelen gescheurd om in de volheid van de tijd zijn zoon te zenden. Hij kwam uit een ver land, uit het huis van zijn vader. En hij daalde neer in onze contreien. Om mensen die ver van God zijn afgedwaald te zoeken en thuis te brengen. Verloren schapen die op zijn schouders gedragen worden naar de stal. Ja, uit een ver land. De hemel is immers voor ons zo'n ontzettend ver land geworden. Onbereikbaar. zo ver weg, omdat wij zo ver zijn afgedwaald. Het is zo ver weg dat wij er nooit kunnen komen. Nooit meer terug in de heerlijke gemeenschap met God. Er is geen weg bij ons vandaan naar God. Maar nu heeft God een weg gebaand bij Hem vandaan naar ons. Hij wilde zo ver gaan dat Hij ten diepste zichzelf ervoor over heeft gehad. Om vijanden van zijn koningschap met zich te kunnen verzoenen en tot vrienden te maken. God wilde zo ver gaan dat hij zijn enige geboren zoon niet heeft gespaard, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Ja, gemeente, God wil nog steeds heel diep naar ons afdalen. En daarvoor gebruikt de Heer nu de verkondiging van zijn woord. Dat goede bericht, die goede tijding die in de kerk wordt verkondigd. Dat is zijn manier om naar u af te dalen. U bij uw naam te roepen en u bekend te maken. Dat er voor mensen die alles verzondigd hebben en alles kwijt zijn, nog genade en zaligheid bij hem te vinden is. Hoor, er is goed nieuws. Bedenk waar het vandaan komt. Dat bewijst dat God u nog niet aan uw lot overlaat. Dat God met u bewogen is. Hij laat het u verkondigen dat er ook voor u genade is bij God. Hoe zou het ooit voor mij kunnen, vraagt u zich af. Hoe zou ik ooit deel kunnen krijgen aan die gerechtigheid die voor God kan bestaan? Moet ik dan naar een heel ver land reizen? Moet ik in de hemel opklimmen of in de afgrond neerdalen? Niets van dat alles, gemeente. Zorg dat u op uw plaats bent in de kerk. Daar kunt u het wonder ervaren. Nabij u is het woord. Het komt uit een heel ver land, maar het komt van Gods wegen zeer nabij. Dit is het woord des geloofs, het welk wij prediken. Het legt Christus aan uw voeten neer. Het brengt de belofte van het evangelie dicht bij uw hart. Het roept en lokt en nodigt tot geloof, overgave, bekering, toewijding. Zo dicht komt de Heer naar u en jou toe, dat Hij je bij name roept, opdat u dicht bij Hem zou komen. U was zo ver weg, maar door zijn trekkende liefde hebt u die wel eens gevoeld, mag u naderen tot God. En daar ervaart u als de verloren zoon zijn vaderlijke liefde, die uw zonde vergeeft en u herstelt in het kindschap Gods. Het doet Asaf zingen, het is mij goed, mijn zalig slot, nabij te wezen bij mijn God. Dat brengt ons, gemeente, in de derde plaats bij wat deze boodschap uitwerkt. Een goede tijding uit een ver land is als koud water op een vermoeide ziel. Beeld spreekt voor zich. Je ziet een vermoeide reiziger voor je, die versmacht van dorst. Hij is aan het eind van zijn krachten, maar een dronk van het koele water, dat verkwikt zijn lichaam en zijn ziel. Er zijn heel veel voorbeelden in de Bijbelse geschiedenis die je hierbij aan zou kunnen halen. Denk aan het volk Israël. Tijdens de woestijnreis, dat ze van dorst dachten te versmachten, maar de Heere leidt ze dan naar die plaats Elim, een heerlijke oase. 12 waterbronnen, 70 palmbomen. En daar zijn ze weer helemaal op adem gekomen. Simson, die krachtige held, die met een ezelskaak zoveel duizenden Filistijnen heeft gedood. Aan het eind van die geschiedenis zie je hem bijna van dorst omkomen. En dan opent de Heere voor hem die put Lehi. En dan zie je die versmachtende Simson ineens weer helemaal op kracht te komen. Denk aan Hagar in de woestijn bij de put Lachairoi. Wie ben ik dat u naar mij hebt omgezien, zegt Hagar. Ze dachten te sterven, maar het water dat hen geboden werd, dat was voor hen het water des levens. Nu maar hopen dat er dorstige zielen in de kerk zitten. Ja, dat zal vast wel, maar de vraag is waar ze naar dorsten. Van huis uit is er niemand die dorst naar God en naar zijn heil. Maar je streeft allemaal wel iets na. Je kunt dorsten naar geld en goed, naar eer en erkenning, carrière en promotie. En dan zijn er ook nog de verleidingen van de zonde en de wereld. En daarmee is het net als met een drank- of drugsverslaving. Hoe meer je drinkt, hoe meer je gebruikt, hoe sterker je in die verstikkende strik van de verslaving komt vast te zitten. Nou, dat type dorst leidt tot de dood. Maar hier gaat het over een beker koud water die een vermoeide reiziger verkwikt en doet herleven. Water des levens. Hebt u daar echt belang bij gekregen? Bent u ook zo'n vermoeide reiziger geworden? Vermoeid van de wereld. Moe van het onrecht. Moe van de gebrokenheid. En van het verdriet in deze wereld. Moe van leugen en bedrog. Maar vooral moe van jezelf. Je zit onder in de mijnschacht van je eigen ik. En dat houdt je gevangen. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen? Van mezelf, van mijn zonde, van mijn gerichtheid naar beneden. Ik kan ook zo moe worden van alle pogingen om langs de weg van godsdienstige plichtplegingen mezelf een beetje omhoog te wurmen. Zelfs bijbellezen en bidden kan iets plichtmatigs worden, zodat ik alleen maar moe van word en het biedt geen soelaas. Wel, dan heb ik goed nieuws. Deze tijding uit een ver land is als een beker koud water voor een vermoeide ziel. Of misschien moet ik het nog iets preciezer zeggen, want de tekst spreekt niet over een beker, maar over koud water op een vermoeide ziel. Dus misschien moeten we nog eerder denken aan een waterval. Dat je als woestijnreiziger op een plek komt waar een oase is en ook een waterval is, zoals in Engedi. Misschien bent u daar wel eens geweest, dan kun je onder die waterval gaan staan. Het is zo heerlijk verkwikkend. In elk geval water genoeg. En vanwege de afzender mogen we het dan ook breed laten hangen en ruim en onvoorwaardelijk aanbieden. O, alle gij dorstige, kom tot de wateren. Er is genade overvloeiende voor de grootste van de zondaren. Vermoeiden en belasten worden door niemand minder dan de Heer Jezus zelf genodigd. Kom toch tot mij, daar vind je rust en verkwikking. Ik reik u een beker aan, gevuld met water. Waar spreekt dat anders van dan van hem die het water des levens is en gezegd heeft: wie in mij gelooft, zal nooit meer dorsten. En laat uw portemonnee maar thuis, of uw pinpas, want er is al voor betaald. Met die hoge prijs van zijn bloed, opdat het vrij en onvoorwaardelijk zou worden aangeboden. Zo is hij zelf de leidsman tot de fonteinen van levend water. Kent u die verkwikking? Komt uw roemer in de genade uit deze diepe beleving voort? Weet u ervan om geestelijk op adem te komen onder het gepredikte woord? Heeft het goede van Gods woning u zo al eens verkwikt? Nou, dat is heerlijk. Dat is als een oase in de woestijn. Zeg, hier zou ik altijd wel willen blijven. Maar dat kan niet. Je moet weer verder. Als een reiziger. Als een pelgrim. Maar weet u, gemeente, die verkwikking die hier in de oase wordt genoten, die is nog maar het begin. Maar het biedt tegelijk de voorsmaak van de eeuwige vreugde. Verzadiging van vreugde voor zijn aangezicht. Daar is geen vermoeidheid meer. Geen rouw, geen tranen, geen zuchten. Als alle pelgrims thuiskomen, daar zal God zijn, alles in allen. Nu zijn ze nog onderweg. Maar dankzij dit verkwikkende water kunnen ze toch van kracht tot kracht voortgaan. Tot ze eens thuiskomen. Tot ze straks voor God verschijnen in Sion. En dan zal ten volle vervuld worden. Hij sprak tot mij. Het is geschied. Ik ben de Alpha en de Omega. Het begin en het einde. Ik zal de dorstige geven. Uit de fontein van het water des levens. Om niet. Amen. Laten wij nu samen danken en bidden. Heerlijke en dienenswaardige God in de hemel. Aan het einde gekomen van deze eredienst zeggen wij u hartelijk dank. Dat u die God bent die omziet naar mensen die van u zijn afgedwaald. En dan is het leven een woestijn. En daarin zouden we omkomen als u niet de oases geeft. Waar het verkwikkende water van uw heil mag worden geproefd. En dat is genade als u ons dat water aanreikt. Het is een goede tijding uit een ver land. Dat u ons daarmee opzoekt. Dat er in Christus verlossing is en heil. Voor mensen die dat niet hadden verdiend en er eigenlijk ook niet op kunnen rekenen. Maar u bent het die zelf aan uw eer wilt komen door een volk dat door u geheiligd wordt. O Heere, onpeilbaar diep is uw liefde, die opzoekende liefde in Christus en door de Heilige Geest. Zou u willen geven dat we dat mochten bemerken ook vanmorgen. Heere, we leggen het in uw handen, het gepredikte woord van onze kant, met gebrek en in eenvoud gebracht. Maar wilt u er het uwe mee doen? Wilt u naar uw belofte geven dat het woord niet ledig tot u zal wederkeren? Het zal doen wat u behaagt, o mocht het u behagen, dat het ieder van ons heeft verkwikt, zoals water een vermoeide reiziger verkwikt. En dan kunnen we ook van kracht tot kracht verder gaan, met een einddoel voor ogen, om eens volmaakt daar te zijn, waar het volk vergaderd is en waar zij allen eenparig, samen met de engelen voor uw troon, u de eer zullen geven voor zoveel zondaarsliefde. U bent waardig te ontvangen alle eer, dank en aanbidding, want u hebt ons goden gekocht door uw bloed. Heere, zo willen we in ons dankgebed u de eer geven. En wij bidden, blijft u ons nabij. Ook in het verdere van deze rustdag brengt u ons vanmiddag hier weer in getrouwheid samen. En wilt u ook dan in ons midden zijn. Wilt u onze dank aanvaarden en ons gebed verhoren om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, de collecten die straks bij de uitgang zullen worden gehouden zijn als volgt. De eerste collecte is bestemd voor de kerk en de tweede voor de kerkelijke kassen. De Heere zegene u en uw gaven. Laten wij als slotzang zingen Psalm 145 vers 3. Zij zullen uit de volheid van het gemoed gedachtig aan de milde overvloed van uw gunst die roemen bij elk een. Psalm 145, het derde vers. nu heen in vrede en ontvangt met biddende harten de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.